Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 141, het derde vers. Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot gele stond, iets onbedachtzaams laat ontglippen. Het is het derde uit Psalm 141. Gemeente is uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 26, de versen 57 tot en met 68. Matteüs 26, vers 57 tot en met 68. Maar vooraf stellen we ons onder de heilige wet des Heren. En daarna zingen we uit de berijming van de 10 geboden, vers 9. Och, of wij uw geboden volbrachten, dus na de wet, het negende vers uit de berijming van de 10 geboden.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen of hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, Nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Matthäus 26, te beginnen bij het 57ste vers. Die nu Jezus gevangen hadden, leidde hem heen tot Caiaphas de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters, en binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. De overpriesters en de ouderlingen en de gehele raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, zodat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen 2 valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde, zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zone Gods. Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord, wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten, en anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende, profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan u zingen uit Psalm 77, het 1e en het 8e vers. Psalm 77, vers 1 en 8. En u weet wel hoe u uw gaven kunt afzonderen in het midden van de gemeente. 77, het 1e vers. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. En het 8e, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie? Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? De verse 1 en 8 uit Psalm 77. Gemeente, de tekst voor de prediking van morgen kunt u vinden in Matteüs 26 en dan het eerste gedeelte van het 63ste vers. Dus Matteüs 26 vers 63, alleen deze woorden: doch Jezus zweeg stil. Tot zover. Het gaat vanmorgen over een zwijgende borg. In de eerste plaats, hij zwijgt opdat hij verzoening zou aanbrengen. In de tweede plaats, opdat hij van genade zou spreken. In de derde plaats, opdat de kerk Gods lof zou zingen. Dus een zwijgende borg, opdat hij verzoening zou aanbrengen. Opdat hij van genade zou spreken, opdat de kerk Gods lof zou zingen. Doch Jezus zweeg stil. Hij staat hier voor het Sanhedrin. En ze hebben maar aan één ding behoefte. Weg met Jezus. O, kunnen wij iets vinden dat hij ter dood gebracht wordt, dan zijn we van hem af. Allerlei beschuldigers komen er. De een zegt dit, de ander zegt dat. Maar dan is er uiteindelijk iemand die zegt: Jezus heeft gezegd dat hij de tempel kan afbreken en weer opbouwen. In korte tijd, in 3 dagen. En dan is het de hoge priester Caiaphas. Jezus staat hier voor de grote raad, voor het Sanhedrin, die zegt: heb je zijn beschuldiging gehoord? Je bent des doodschuldig, want daar ging het uiteindelijk om. Maar bij al die beschuldigingen, doch Jezus zweeg stil. Een zwijgende borg te midden van bittere vijandschap. Jezus zweeg stil. De prediker zegt ergens: alles heeft zijn bestemde tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Daar is een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Daar is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Maar daar is ook een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. De omstandigheden kunnen eisen dat de eer van God wordt uitgesproken. Maar de omstandigheden kunnen ook eisen dat er gezwegen moet worden, omwille van de eer van God. Wij spreken zo graag als we ergens vol van zijn. Als je ergens vol van bent, dan loop je mond over. Daar spreek je graag over. En omgekeerd, als er iets is waar we niet vol van zijn, wat we van ons willen wegschuiven, dan zwijgen we liever. Als je ergens vol van bent, dan spreek je daarover. Weet u wat het is, gemeente, om vol van God te zijn? In het geestelijke leven weten Gods kinderen wat dat is. Die zoete ogenblikken dat het hart vol van God is. En dan loopt de mond wel eens over. Als je hart vol is, dan loopt je mond over. Maar er is ook een andere kant. Dan denk ik aan die psalmregel: zet Heer een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Opdat mij niet ter eniger stond iets onbedachtzaams zou ontglippen. Daar is een schuld in ons zwijgen. Als de eer van God eist dat we spreken en we zwijgen. Maar daar is ook een schuld in ons spreken. Als de eer van God eist dat wij zwijgen en toch spreken we. Doch Jezus zweeg stil. Een tijd om te spreken. Een tijd om te sterven. Om te zwijgen. Maar die ene die daar staat voor dat Sanhedrin. Jezus Christus. Hij heeft altijd gezwegen als hij zwijgen moest. Hij heeft altijd gesproken als hij spreken moest. Die ene met een hoofdletter, Jezus Christus, als de eer van zijn vader eiste dat hij sprak, dan heeft hij ook gesproken. En aan de andere kant, als hij moest zwijgen, vanwege de eer van God, heeft hij gezwegen. Christus heeft nooit één woord te veel gezegd. Hij heeft nooit ook één woord te weinig gezegd. Dat kunnen wij niet zeggen. Oh, wat gebruiken we vaak veel te veel woorden, terwijl we beter konden zwijgen. En omgekeerd, wat houden we onze mond vaak dicht als we zouden moeten spreken. Daar is de schuld van ons zwijgen en van ons spreken. Maar zo is het met Christus niet. En daarom bij hem is verzoening voor ons spreken, voor al die woorden die we nooit hadden moeten zeggen. We hebben zo verzoening voor ons zwijgen, terwijl we hadden moeten spreken. En we hebben onze mond gehouden. Maar zo was het bij Christus niet. Bij hem is verzoening. Over de zonden van ons spreken en over de zonden van ons zwijgen. Wat heeft Christus tijdens zijn omwandeling op aarde veel gesproken? Hij leerde de scharen. Hij nodigde vermoeiden en belasten. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en die belast zijn. Hij was met innerlijke ontferming over zondaren bewogen. Heeft het gezegd, och of ge bekende, op deze uw dag, hetgeen tot uw eeuwige vrede dient. O Jezus heeft gesproken met macht en met heerschappij. Niet als de schriftgeleerden, maar als machthebbende. Altijd weer heeft hij gesproken tot de eer van zijn vader. Ik zoek niet mijn eer, maar de eer van degene die mij gezonden heeft. Altijd weer heeft hij gesproken. Heeft hij gezwegen als het tot eer van de Vader was. En tot welzijn van zijn bruidsgemeente. In onze tekst ontmoeten wij dus een zwijgende Jezus. Doch Jezus zweeg stil. Een zwijgende borg, terwijl er om hem heen gesproken wordt, tegen hem. En dat zwijgen van Jezus, wij mogen dat noemen een heilig zwijgen. Allerlei beschuldigingen worden voor de voeten geworpen. En er zijn er geen twee met dezelfde beschuldiging. En wil een beschuldiging kracht doen, dan moeten er twee zijn die dat onderstrepen. Maar er waren er geen twee. En Jezus heeft dat alles aangehoord. En hij heeft gezwegen. Tot de eer van zijn vader. Tot de zaligheid van zondaren. En wat is eraan vooraf gegaan? We kennen de geschiedenis. We lezen in het voorgaande en de andere evangelisten leggen we erbij hoe Jezus in Gethsemane gekomen is. Met zijn discipelen, dat waren ze gewend. Hij kwam vaker in de hof van Gethsemane. Om daar met zijn jongeren te spreken. Om daar met zijn vader te spreken. En zo ontmoeten we hem hier weer in de hof van Gethsemane. In de duisternis van de hof. Want de zon is gedaald, de avond, de nacht is gekomen. En dan in die donkere hof komt daar een bende. Met zwaarden en met stokken. Om Jezus te vangen. En de discipelen, ze zijn erbij geweest. Maar toen die bende kwam om Jezus te vangen en om hem te grijpen met zwaarden en met stokken en met wapenen. Toen zijn ze weggevlucht alle kanten op in de duisternis van de nacht. Kun je dan niet 1 uur met mij waken? Nee, dat was nog te veel gezegd. De discipelen hebben met Jezus gelopen door de donkere straten van Jeruzalem. En de schare was er niet. Die lagen te slapen. Maar de hoge priester was klaar wakker. En de leden van het Sanhedrin waren voor een groot deel ook wakker. En het Sanhedrin is uit het bed geklopt. Want Jezus, ze hebben hem gegrepen vanuit het Sanhedrin, die bende die hem komt vangen met zwaarden en met stokken. Als was het een misdadiger. En ze hebben Jezus gegrepen en ze hebben hem meegesleurd. Ja, een van de discipelen nam het nog voor hem op, Petrus. Maar dat was ook gauw afgelopen. Hij hield er niet 1 over. Ze hebben hem allen verlaten. En zo hebben ze hem gesleept naar het Sanhedrin. En in de nacht zijn de leden van het Sanhedrin uit bed geklopt. En ze zijn samengekomen. En Jezus staat daar in dat Sanhedrin. En het vonnis is al vast. Hij moet dood. Weg met Jezus. We hebben veel te veel last van hem gehad. Als hij dood is, dan krijgen wij rust. Maar welke getuigen ook kwamen, was niemand die eenzelfde getuigenis gaf dan een ander. Dus het kwam niet tot een vonnis. En dan uiteindelijk zijn er 2 getuigen. Valse getuigen. Ze hebben de dood van Jezus op het oog. Zijn er 2 getuigen. Die zeggen, we hebben hem horen zeggen. Ik kan de tempel van God. In korte tijd. Afbreken. En ik kan de tempel van God weer opbouwen. In 3 dagen. 2 die hetzelfde zeggen. En is dat nu zo'n vreselijk iets wat Jezus gezegd heeft? Maar de Caiaphas, de voorzitter van de vergadering, de hoge priester, zegt, heb je de beschuldiging gehoord? Alle 2 betuigen dat je dat gezegd hebt? Dat je de tempel in 3 dagen zult afbreken en opbouwen? Dat is godslasterlijke taal. Je bent des doods schuldig. Want daar ging het uiteindelijk om. Wat heeft Jezus bedoeld met dat afbreken van de tempel? De tempel van zijn lichaam. Hij wist dat hij sterven zou, dat hij lijden zou, dat hij het offer van zijn leven zou brengen tot verzoening van de schuld van al de zijnen. Maar hij had het niet over die tempel van hout en steen in Jeruzalem. Maar dat is voor het Sanhedrin helemaal niet belangrijk. 2 getuigen die hetzelfde zeggen. Nou, wie zoiets durft te zeggen, dat hij die tempel kan afbreken en weer opbouwen in 3 dagen, verdient de doodstraf. En dan is het Caiaphas die het zegt. Gij hebt, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Nou, zeg het eens, je hebt het toch gehoord? En dan de tekst. Doch Jezus zweeg stil. Hij zegt geen woord. Hij verdedigt zich niet. Hij zegt niet, ja, maar dat heb ik niet bedoeld. Ik heb wat anders bedoeld. Niets. Doch Jezus zwijgt stil. Niet één woord richt hij tegen al die vrome huichelarij. Nee, Jezus zwijgt stil. Daarom letten we vanmorgen op een zwijgende borg. Heeft geen enkele behoefte om zich te verdedigen. Ach, hij had vuur uit de hemel kunnen laten neerdalen om heel dat zand erin te verbranden. De Zoon van God. Hij zwijgt tegenover dat bitter vijandige Sanhedrin dat midden in de nacht bij elkaar gekomen is. Om van die Jezus van Nazareth af te komen. Waarom zwijgt hij? Als we daarover nadenken, dan ligt er ontzaglijk veel in opgesloten. Ik heb het eerste punt genoemd, hij zwijgt opdat hij verzoening zou aanbrengen. Hij zwijgt omdat hij de beloofde Messias is. Omdat in hem dat oude woord in vervulling zal gaan, gelijk een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Dat is voorzegd van de Messias. En hier staat de Messias. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Doch Jezus zweeg stil. Omdat hij Messias is. Omdat hij zaligmaker is. Omdat hij gekomen is om vijanden met God te verzoenen. En vervolgens, hij zwijgt ook om te bevestigen dat hij bereid is om te lijden en om te sterven. Hij is gewillig om die weg te gaan. De weg van het welbehagen van de Vader. De weg tot de eeuwige zaligheid van allen die de Vader hem gaf. Hij is gewillig om die weg te gaan zonder één woord van tegenspraak. Doch Jezus zwijgt stil. Hij zwijgt ook onder de laster. Wat een laster wordt hem toegeworpen vanuit dat Sanhedrin. Als hij gescholden werd, schold hij niet weder. Als hij leed, dreigde hij niet. Het is al voorzegd. En Jezus maakt het waar. Hij zwijgt onder de laster die hem wordt toegeworpen. En hij zwijgt omdat hij gekomen is om verzoening aan te brengen. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat is de weg die voorzegd is. En Jezus gaat die weg. Zonder tegenspraak, zonder verzet. Onder de belastering, onder de onbegrepenheid. Onder de spot, onder de vijandschap. Hij zwijgt. Dat is de weg die hij moet gaan en wil gaan. om zijn vader te verheerlijken. En om een ontelbare schare zondaren, die de Vader hem gegeven heeft, zalig te maken. Gods kinderen kunnen hier soms ook in dit leven te maken hebben met laster. Er kunnen soms zoveel kwade dingen gezegd worden van kinderen van God. Als het zo is, zie dan die borg. Hoe werd hij belasterd? Maar hij streed niet en hij verzette zich niet. Doch Jezus zweeg stil. Hij zwijgt ook in het lijden. Heel zijn leven was al lijden. Het begon in Bethlehems kribbe. Wie legt nou een kleine baby in een voerbak voor het vee? Daar is dan begonnen. Heel zijn leven was lijden. Maar aan het eind van zijn leven, dan wordt het lijden al heviger. Maar hij verzet zich niet. Hij weet, dat is de weg. Dat is de wil van de Vader en dat is ook mijn wil. Hij keurt het goed. Uit liefde tot zijn Vader. Uit liefde tot alle die de Vader hem gaf. De weg van Jezus. Het was de weg van lijden tot heerlijkheid. En als Jezus in die weg zwijgt, dan zullen zijn kinderen dat ook leren. Door lijden tot heerlijkheid. Gemeente, wat een genade. Als er een heilig zwijgen mag zijn. In alle strijd, in alle moeite, in alle verdriet. Het is vrucht uit de bediening van Christus. Ik denk aan die oud-testamentische hoge priester, Aaron. Zijn twee zonen hebben onheilig vuur bij het altaar gebracht. En ze worden gedood vanuit de heiligheid Gods. Het is wat, je twee jongens dood. Verbrand op de grond. Doch Aaron zweeg stil. Hij mag aan Gods kant vallen. Dat is een genade. Als een zondaar aan Gods kant mag vallen, dan kan God je geen kwaad meer doen. Al zou hij je voor eeuwig verstoten. Dan is God rechtvaardig in al zijn doen. En dat vinden we hier bij Jezus, bij die lijdende borg voor dat Sanhedrin volmaakt. Vanuit de bediening van Christus, door het geloof, mogen Gods kinderen daar ook wel eens iets van beoefenen. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. En wat God doet. Dat is wel gedaan. Weet u wat dat is, gemeente? Als het zo anders in je leven gaat dan je gedacht had. Als het door strijd en verdriet en tranen heen gaat. Als het kruis je schouders naar beneden drukt. Heilig zijn, o God, uw wegen. Gij hebt het gedaan. Ik heb niets te zeggen. Hoe als een kind van God daar iets van mag beoefenen, dan vloeit dat voort uit de bediening van Christus. Christus heeft dat hier verworven. Hij zweeg onder alle lastering en smading. En vanuit die borg mag de kerk daar ook wel eens iets van ondervinden, al zal het nooit volmaakt zijn. Doch Jezus zweeg stil. Hij zwijgt ook onder het recht van de Vader. Christus is gekomen om Gods heilige recht genoeg te doen. Daarom zal hij lijden en sterven. Daarom zal hij nederdalen ter helle. Daarom zal hij de straf dragen die al de gegevenen van de Vader verdiende. En hij wil geen andere weg. zwijgt. Hij keurt het goed. Hij aanvaardt het. Dat hij die weg gaat. Waarom? Uit liefde. Onbegrijpelijke liefde. Liefde tot zijn vader. Tot de rechtvaardigheid van God. Maar ook liefde tot alle die de vader hem gegeven heeft. Onbegrijpelijke liefde. Liefde tot God en daaraan verbonden. Tot die schare verlosten die straks God zal grootmaken. En daarom is hij hier in het recht van God gekomen om verzoening aan te brengen in de verheerlijking van Gods recht. Vanuit Christus, vanuit de verbinding des geloofs met de zaligmaker, leren Gods kinderen ook iets van dat zwijgen. Ook in het heilig recht van God. Wat goed, wat God doet, dat is goed. Mag ik maar achteraan komen. Gemeente, een zwijgende borg, opdat hij verzoening zou aanbrengen. Verzoening van verloren zondaren met God. En daarom zwijgt hij, daarom is hij gewillig om die weg te gaan. Maar ook, opdat hij van genade zou spreken. Omdat Christus hier zwijgt, als hij in het recht van zijn vader staat, en als het Sanhedrin hem veroordeelt en vervloekt, dan zwijgt Christus. Wij zouden zeggen, hou je mond, het is niet waar wat je zegt. Nee, hij zwijgt om verzoening aan te brengen. Voor lasteraars, voor tegensprekers. Omdat Christus hier zwijgt, kan hij tot zondaren van genade spreken. Kan hij in de prediking van het evangelie worden aangewezen en aangeprezen als een volkomen zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. O, dat evangelie mag gepredikt worden van een zaligmaker die alles heeft volbracht. Een gepaste zaligmaker, een gewillige zaligmaker, een volkomen zaligmaker, een sprekende zaligmaker, die in iedere preek tot u spreekt vanuit het evangelie. Die het zegt tot een ieder die het hoort. O zondaar, wend u toch naar mij toe. Met je schulden, met je vloeken, met je verlorenheid, wend je naar mij toe. En word behouden. O gemeente, het zou rechtvaardig zijn als de Heere nooit tot ons zou spreken. Of als de Heere alleen zou spreken van oordeel en gericht. De prediking van het evangelie spreekt Christus u aan, omdat hij hier gezwegen heeft in dat valse recht van het Sanhedrin, maar daarbovenuit in het goddelijke recht, omdat hij zweeg, spreekt hij tot mij. Hij spreekt tot ieder die in de kerk zit, onder de prediking, onder het evangelie. Hij spreekt tot de kinderen, hij zegt, kinderen die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Hij spreekt tot jongelui die zo vastzitten aan de aardse genoegens. Denk erom, deze wereld gaat voorbij, maar als je mij tot je deel hebt, dan heb je alles in het leven en in het sterven. Omdat Christus hier zwijgt, spreekt hij nu door het evangelie tot ieder die het hoort. Weet u wat Gods kinderen dan zeggen? Het zou rechtvaardig zijn als hij alleen maar tot mij zou spreken van oordeel en van gericht vanwege mijn zonde. Maar hij spreekt tot dood. doodschuldige mensen van het wonder van zijn genade. Een zwijgende Jezus voor Caiaphas. En voor dat vijandige Sanhedrin dat zo gauw mogelijk van hem af wil. En daarom een sprekende Jezus ook vanmorgen. In de prediking van het evangelie spreekt Jezus u aan. Nu zwijgt hij niet. Hij roept. Hij nodigt. Hij lokt. Hij zegt, wend u toch naar mij toe en word behouden. Daar is plaats bij mij voor de grootste zondaar die in de kerk zit. Jezus spreekt. Door middel van de prediking, ook vanmorgen. Omdat hij eeuwen geleden gezwegen heeft voor dat Sanhedrin. O, hij zegt het, zondaar, daar is plaats bij mij. Gemeente, heb u die stem wel eens gehoord? En dat bedoel ik niet alleen met uw oren, want ik mag aannemen dat u allemaal zit te luisteren. Maar dat bedoel ik, hebt u die stem horen doorklinken in uw hart? Die stem van de zwijgende borg die nu spreekt. Omdat hij toen zweeg. U zegt, hoe kan ik dat weten? Wel, als hij gesproken heeft in uw hart door zijn woord. Dan heb je twee dingen geleerd. Dan heb je geleerd wat zonde is. En dan heb je geleerd wat genade is. Weet u wat zonde is? Ben je ooit zondaar geworden voor God? Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dan kun je alleen maar zeggen, Heere, het is rechtvaardig als u nooit één woord tot mij zou zeggen. Of het moest zijn een woord van veroordeling. Maar juist tegen die achtergrond van zonde en schuld krijgt genade waarde. Als hij dan spreekt van genade voor een die zeggen moet, ik heb de hel verdiend. Dan wordt dat wonder zo groot dat hij spreekt van genade. Omdat hij hier zweeg voor Caiaphas. Omdat hij gespijkerd werd aan het vloekhout. Opdat hij met de misdadigers gerekend werd. Daarom genade. En daarom heeft zijn woord ook nu, 2000 jaar later, wanneer het gepredikt wordt, een wederbarende kracht. Een levendwekkend woord. Als dat woord kracht doet in je leven, ja, dan ga je je zonde bewenen. Maar dan wordt dat woordje genade zo onuitsprekelijk groot. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Gemeente, die genade ligt in de wonden van deze zaligmaker. O, het zal verschrikkelijk zijn als we hier onder het woord hebben gezeten. Als we hier zijn stem hebben gehoord in de prediking. Wanneer we altijd onszelf gebleven zijn. Onze eigen weg zijn gegaan. Dan zal dat woord tegen ons getuigen. Dan zal dat woord eeuwig tegen je zeggen. Het is niet Gods schuld. Eigen schuld. Voor eeuwig verloren. Terwijl je onder zijn woord hebt gezeten. O, geloof het toch. Hij zoekt uw ondergang niet. Hij zoekt uw behoud. Hier zweeg hij. Daarom mag het nu klinken. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Want de hitte van Gods gramschap is geblust. Hij is het die ons zijn vriendschap. Hij buigt zo laag neer om tot zondaren te spreken van genade. En dat heeft die dierbare borg verworven. Ook in zijn zwijgen voor Caiaphas. Heb u er wel eens een oog op gehad, kind van God, op die zwijgende Jezus? O Christus, wordt in zijn zwijgen zo groot, als je zien mag, dat hij hier voor het Sanhedrin gezwegen heeft in zijn liefde. Liefde tot allen die de Vader hem gaf. En gemeente, het is in die liefde dat hij in het evangelie spreekt tot zondaren. Hij spreekt tot ieder die het hoort vanuit de Vader. Alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Hij spreekt tot de Vader. Hij is de grote voorbidder. Die tot de Vader spreekt over allen die de Vader hem gegeven heeft. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Gemeente, hoe is het in uw leven? Zwijgen wij niet veel te veel? In de binnenkamer, je gebed, hoe is dat? We hebben soms amen gezegd. En 5 minuten later weten we niet eens meer dat we gebeden hebben. We kunnen soms zo gedachteloos bidden. Ook al beweegt onze mond zich. In de binnenkamer. Als je, ja, daar ben je weer opgevoed. We bidden als we gaan slapen. Ja. Maar hoe is uw bidden? Weet u wat Gods kinderen allemaal leren? Heren, als het om mijn bidden moet, dan zal het nooit kunnen. Maar de Heer hoort en verhoort niet om het gebed, maar op het gebed. Dat is het wonder. Voor Caiaphas heeft hij gezwegen. Maar voor het aangezicht van de Vader spreekt hij. Vader, u hebt ze mij gegeven. Verlossen dat ze in het verderf niet komen. Alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Doch Jezus zweeg stil. Hij heeft hier gezwegen. In het heilig recht van God. Want hij is gekomen om Gods recht genoeg te doen. God eist dat zijn gerechtigheid genoeg gedaan zal worden. En daarom zal hij straks, enkele uren later, gekruisigd worden op Golgotha. Hij heeft gezwegen voor het Sanhedrin. Maar tegelijk daarin ook gezwegen in het recht van God. Hij was gewillig om genoeg te doen aan Gods heilig recht. Gemeente, wat is dat een onuitsprekelijk wonder. Er zijn ogenblikken dat Gods kinderen zwijgen. Wanneer ze betrokken worden in dat heilig gericht van God. Dan krijg je niet alleen een genadig God, maar ook een rechtvaardig God lief. In het heilig gericht. Als je voor God als het ware in je geweten gedaagd wordt als een doodschuldig, een zondaar. Dan klaagt de wet je aan. Dan beschuldigt de duivel je. Dan moet je jezelf waarnemen als een doodschuldige tegenover een heilige en een rechtvaardige God. Dan blijft er van je eigen gerechtigheid niets over. Betrokken in dat goddelijke gericht Oh, je ging millimeter grond meer over om voor die God op te kunnen bestaan. Je bevindingen, je tranen, je zelfverbeteringspogingen, je eigen gerechtigheid. Het geld keer op keer gewogen, maar te licht bevonden. En je leert jezelf kennen tegenover die heilige, rechtvaardige God. Als een schuldige, een naakte, een verdoemelijke zondaar. Je geweten klaagt je aan en je hebt helemaal niets meer om in te brengen. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Christus heeft gezwegen in het heilige recht van God. Doch Jezus zweeg stil. Maar zo leert ook de kerk zwijgen. Drukkend zijn voetstappen in dat heilige recht van God. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar weet u wat voor een zwijgen dat is? Een zwijgen door de liefde. Dan krijg je dat recht van God zo hartelijk lief, dat je nooit zalig zou willen worden, als daardoor aan Gods recht tekort gedaan zou zijn. Je leert er amen op zeggen. Zo gij in het recht zou treden, o Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik voor uw heilig aangezicht nooit bestaan. Het geloof leert de voetstappen van Christus drukken, ook daarin dat Christus gezwegen heeft. In het recht Gods, niet alleen dat recht van het Sanhedrin, maar daarbovenuit het recht van God. En daarom zal de kerk ook leren zwijgen in Gods heilig gericht. En zal het wonder overblijven dat deze Jezus ook door zijn zwijgen een rechtsgrond heeft gelegd onder de zaligheid van al zijn kinderen. Liefde tot het heilige recht van God. Weet u wat dat is? Dat is dit. Dan leeft het in het hart. Ik zou nooit blij kunnen zijn. Als ik weten zou dat door mijn zaligheid God tekort gekomen was aan zijn heilige recht. Maar als ik hier die zwijgende Jezus zie staan, dan mag ik zeggen, hij heeft genoeg gedaan aan dat recht van God. Want dit zwijgen is het begin van de weg naar Golgotha. Ja, het is in de kribbe van Bethlehem al begonnen. Heel zijn leven was lijden. Heel zijn leven was in en door het lijden, het verheerlijken van de recht, van het recht van God. Zo ligt er in hem een rechtsgrond onder de zaligheid, een vaste grond. Ik heb de vaste grond gevonden waarop mijn anker eeuwig rust. De grond in Jezus bloed en wonden. Zo is Christus ook verschenen voor de Vader met zijn volbrachte werk. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Die voorspraak in de hemel zwijgt niet. Hij spreekt voortdurend tot verheerlijking van de Vader, maar ook tot de zaligheid van allen die de Vader hem gegeven heeft. U hebt ze mij gegeven. En als het geloof in die heilgeheimen wordt ingeleid, dan mag het tot eeuwige verwondering gezegd worden. Nu ziet de Vader mijn schuld niet meer. Omdat de Zoon alles heeft volbracht. En de Heilige Geest vanuit dat volbrachte werk de goddelijke vrijspraak doet doorklinken in mijn schuldige hart. O gemeente, wat een heilgeheim. O zondaar vanmorgen in de kerk, wordt u beschuldigd door heel uw leven. Klagen uw zonden u aan. Beeft uw hart vanwege de heiligheid en de gerechtigheid Gods. O, ik mag het u zeggen. In en door Christus mag u vrijmoedig gaan tot de Vader. Een voorspraak bij de Vader. Om door en in die voorspraak te komen voor zijn aangezicht. In de verwondering dat in dat heilige gericht van God die stem mag klinken. Van een heilige God in en door Christus. O zondaar, ik heb u lief. En ik heb in die liefde een vaste grond onder uw zaligheid gelegd. Wat een pijloze diepte ligt dan in die liefde. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Liefde van de Vader. Liefde van de Zoon, die zwijgende borg. Liefde van de Heilige Geest. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. We gaan naar onze derde gedachte. Een zwijgende borg, opdat hij verzoening zou aanbrengen. Opdat hij van genade zou spreken. Opdat de kerk Gods lof zou zingen. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. Dat doen we uit Psalm 89. Het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Het 8e uit Psalm 89.
Thank you.
opdat zijn kerk Gods lof zou zingen. Wat is dat een wonder? De schuld van ons spreken en van ons zwijgen is zo groot. Wij spreken zo vaak als we zouden moeten zwijgen. En wij zwijgen zo vaak als we zouden moeten spreken. Wat een zondig zwijgen. Wat een zondig spreken. En straks zal ik staan voor Gods rechterstoel. En dan moet ik rekenschap geven van ieder ijdel woord dat ik gesproken heb. Ik denk aan Petrus. In diezelfde vergadering van het Sanhedrin. Waar Jezus zweeg. Toen Caiaphas hem ter verantwoording riep. In diezelfde vergadering was ook Petrus aanwezig. En als Jezus zwijgt, dan spreekt Petrus. Ik ken de mens. Petrus, die in diezelfde vergadering Jezus verloochende. Ik ken de mens niet. O, dat moet voor Jezus wat geweest zijn. Zijn Petrus, zijn rotsman. Zijn Petrus die gezegd had, al zouden ze allen aan u geërgerd worden, maar ik niet. Ik ken de mens niet. Wat een zondig zwijgen, wat een zondig spreken in het leven van Gods kinderen. Ieder woord komt terug voor Gods rechterstoel. Maar Jezus, hij heeft niets tegen Petrus gezegd. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Maar hij heeft Petrus wel aangekeken. Toen Petrus hem verloochende, ik ken de mens niet. Die ogen van Jezus boorden zich in de ziel van Petrus. En hoe zijn die ogen geweest? Ogen van haat? Ogen waar het vuur naar buiten spatte om Petrus in zijn verloochening te verbranden? Gelooft u dat, gemeente? Ik geloof er niks van. Liefde. Ogen die zeiden, Petrus, en toch heb ik je lief. En als hij je aankijkt met de ogen van zijn liefde, dan kom je op de plaats waar Petrus kwam. Naar buiten uitgaande, weende hij bitterlijk. Zoveel kwaad tegenover zoveel goed. De zwijgende Jezus, die mij toch lief had. Gezwegen in zijn liefde. Maar dan zorgt de Heer ervoor dat die gesloten monden van zijn kinderen toch wel eens open gaan. Als deze zouden zwijgen, dan zouden de stenen spreken. Volk van God, de schuld van ons zwijgen, de schuld van ons spreken is zo groot. Maar toch gebeurt het wel eens, hè? Dat je mond open gaat, dat je goed mag spreken van die dierbare borg. Ik denk aan de bruid uit het Hooglied. Ze zwierf overal rond. Waar is hij die mijn ziel lief heeft? Ze was Jezus kwijtgeraakt. De bruidegom kwijtgeraakt. En de dochters van Jeruzalem zeiden, wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Maar dan kan ze vertellen, vanuit het gemis, die haar bruidegom is. Hij is blank en hij is rood. En hij draagt de banier boven 10.000. En alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefde, ja, zulk een is mijn zielenvriend. Gij dochters van Jeruzalem. Er zijn er toch wel eens ogenblikken dat de kerk niet zwijgen kan. Dat die gesloten monden opengebroken worden. Hier al en straks volkomen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht. Gemeente, er zijn zoveel nachten, zoveel diepten, zoveel golven. En de discipelen hebben gezwegen hier, later niet. Toen werden de predikers van het evangelie van Christus. Maar ach, kinderen van God, hier blijft alles ten dele. Onvolmaakt, schuld, zonde. Straks zal alles volkomen zijn. Omdat Jezus hier zweeg tegenover het venijn van het Sanhedrin, zal er straks een grote schare zijn uit alle volkeren, die eeuwig Gods lof zal zingen en het lam zal aanbidden. Gij, o lam van God, hebt ons schoon gekocht met uw bloed en ge zijt het waardig te ontvangen, de lof en de eer, de aanbidding en de dankzegging, van nu aan tot in der eeuwigheid. Zult u er ook bij zijn, gemeente, dan hebt u hier geleerd dat u zondaar bent. Dan hebt u hier geleerd dat God rechtvaardig is. Maar dan hebt u hier ook geleerd het wonder van vrije genade, omdat Christus dat recht van God heeft genoeg gedaan in de plaats van rechteloze zondaren. En dan kan het hart wel eens vol worden van een onuitsprekelijk heimwee naar de hemel. Weet u wat het is? Heimwee naar de hemel. Wel, daar zal het lied van engelen en verlosten samen stemmen en samen zingen in de lof van het Lam en in en door het Lam van een drie-edige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan zal er geen zwijgende mond meer zijn. Dan zal er geen zonde meer zijn. Dan zal God zijn alles in allen. Dan zal de lofzang eeuwig opklinken van het Lam van God. De lofzang van de wegen des Heren in en door Christus. En hier zijn in het leven van Gods kinderen zoveel wanklanken. Zoveel dissonanten. Maar dan zal het waar worden. In die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, zonder de minste wanklank. Gij, o Lam van God, hebt ons goden gekocht met uw bloed. En ge zijt het waardig om te ontvangen de lof en de eer, de aanbidding en de dankzegging van nu aan tot in der eeuwigheid. Dan zeggen Gods kinderen wel eens, ach, dan hoef ik daar niet vooraan te staan. Al zou het achterste plaatsje maar zijn, dat ik maar mee mag zingen in de lof van het Lam. Doch Jezus zweeg stil, hier, in het gericht Gods, in het gericht van Caiaphas, waarin toch het gericht Gods was. Wat een diepten gaan er hier open voor het oog des geloofs. Een zwijgende borg. Daarom straks een zingende bruidsgemeente. Heb u goed geluisterd, gemeente? Zult u er straks ook bij staan? Nog is er plaats. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil het naprediken in onze harten. De diepten van de zaligheid in de borg. Ze zijn niet onder woorden te brengen. Maar straks zal dat de grote inhoud zijn van de eeuwige aanbidding van het Lam. Heere, maak er plaats voor in onze harten. De nodiging van het Lam mag nog klinken. Wend u toch naar mij toe en wordt behouden. En dat we dan met het gebed naar huis zouden gaan. Heere, trek mij, dan zal ik u nalopen. En geef uw kinderen een geloofsgezicht door woord en geest op die dierbare borg die door het lijden heen een vaste grond legde onder de zaligheid. Heb dank voor wat u gaf. Wil u de gemeente andermaal samenbrengen en ook hem gedenken die voorgaat. Gedenk u de broeders kerkeraad. Zou u nog vervulling willen geven van een ledige kansel? Vergeef het onze, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 119, 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten en wat er dan verder volgt. De harten de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen.